De Vlaamse liberalen nemen de voormalige campagnestrateeg van Mark Rutte in de arm. Bedoeling is om met een zittend premier de verkiezingen te winnen. Open VLD hijst hem nu aan boord om van de Croo een sterk merk te maken, lazen we in de Gazet van Antwerpen afgelopen weekend. Ik praat erover met Rick van Kouwelaert, politiek watcher bij onder meer De Tijd. Van Alexander de Croo een sterk merk maken, betekent dat dat hij geen sterk merk meer is?
Wel, je moet eens kijken naar de peilingen en zien waar zijn partij staat. Hij zelf mag dan nog mee bovenaan staan in de populariteitspols. Maar de partij doet het niet zo goed, Open VLD. Dus daar zit een serieuze discrepantie. Maar men denkt door de merknaam de Croo te gebruiken, dat men de rest van de partij mee kan optillen. Nu, in het verleden zijn daar voorbeelden van geweest dat dat lukt. Bart De Wever is het meest recente voorbeeld, die heel zijn partij meegesleurd heeft naar de top. Maar nu dit doen op een moment dat het natuurlijk heel slecht gaat met die partij. Ja, want de Open VLD zit momenteel lager dan toen Omer van Oudenhoven destijds de PVV stichtte. Mm-hmm. Precies om dat uit dat electorale moeras te geraken. Wel, Open VLD zit nog lager dan toen. Moet niet vragen hoe groot de crisis is.
Betekent dat die figuur van de Croo niet aanslaat en niet uitstraalt op de partij?
Wel, dat hij momenteel de partij niet meesleurt naar boven. Dus tot nu toe is hij daar niet in geslaagd. De vraag is, kun je dat op deze korte termijn, een jaar, hè, want we zijn, laten we wel wezen, hè, binnen een jaar zijn verkiezingen en na de vakantie begint de campagne. Kan je dat op die korte tijd doen? Bovendien, het werkterrein van de spindokter of de campagneleiders van Rutte, Nederland, is totaal anders dan België.
Hoezo?
Wel, je zit daar met één land, één taal. Dus daar heb je werkelijk de minister-president in Nederland van is ook echt de kopman van zijn partij. Terwijl hier heb je verschillende boegbeelden, wat in de Vlaamse regering. Daar is het boegbeeld dan weer Bart Somers.
Ja, en daarvan wordt nu gezegd dat hij als vice-Vlaams minister-president de federale lijst zou trekken in Antwerpen. Wat denkt u daarvan?
Wel, ik kan dat begrijpen, omdat hij is natuurlijk wel in Antwerpen, provincie dan, de sterkste figuur. Hij is het beeld van Mechelen, dat heeft hij bepaald, dat laten we wel wezen. Hij komt goed uit de verf in die Vlaamse regering, realiseert een paar dossiers die hij toch tot een goed einde heeft willen brengen. Maar ja, je zit daar dan wel, als je dan wel in Antwerpen bijvoorbeeld, dat de belangrijkste provincie is voor heel Vlaanderen, dat is eigenlijk de barometer. Als je het in Antwerpen maakt, dan maak je het in de rest van het land ook, bij manier van spreken. Dus als je daar twee boegbeelden moet gaan uitspelen, tegelijkertijd uw campagne ophangen aan de figuur van de premier van een federale regering, en dan nog eens aan een figuur als Bart Somers, weliswaar vice-minister-president in die Vlaamse regering, ja, dan zit je met twee boegbeelden, hè. Ja.
Mm-hmm. En u sprak daar net al over de andere boegbeelden. Die zullen het dan mee moeten oplossen, zoals Maggie de Blok, Gwendoline Rutte, Tommelijn. Ik las in het artikel dat men nu al die grote boegbeelden de lijsten laat trekken. Onlogisch is het ook niet, natuurlijk.
Onlogisch is dat niet. Alleen heeft men door interne tegenstellingen in die partij een aantal mensen in de verdrukking geduwd. Hè. U zegt het zo, mevrouw Rutte. Mevrouw Rutte is ook heel, heel lokaal, heel sterk daar in de buurt van Tiest en Aarschot en het Leuvense. Maar werd door de rest van de partij toch wat weggedrukt. Hè. Als men die nu moet gaan terughalen en terug betrekken bij de campagne, dat wordt niet gemakkelijk. Tommelijn was algemeen al een beetje, ik zou maar zeggen, afgeschreven hè, voor de toekomst. Ik zie daar weinig vernieuwing aan de basis. Je ziet een aantal kleine figuren, mevrouw de Blok bijvoorbeeld, is over haar populariteit heen in Brabant. Door de hele, ja, laten we zeggen, de verwarring die er aanvankelijk eerste tussen de mond over de mondmaskers en dergelijke, ja, daar draagt zij nog altijd verantwoordelijkheid en men is dat niet vergeten. Dus ik denk dat zij dat mikken op haar bekendheid, merkbekendheid, dat zeer hazardeus is, wat Brabant betreft. Dus het wordt niet gemakkelijk voor die Nederlander om daar één lijn in te trekken, als je dat begrijpt wat ik bedoel.
Ja. Inderdaad. En nog een volgende vraag. Ja, Eva de Bleker zou de nummer 2 krijgen op de Europese lijst. Wordt zij daarmee nu gerehabiliteerd als afgezette staatssecretaris?
Wel, ik weet niet of ze daarmee gerehabiliteerd wordt, want ik hoor intern bij Open VLD dat men al blij is als men één zetel kan bewaren, Europees, in de komende verkiezing. Dus dat is bitter weinig. Dus de kans dat mevrouw de Bleker dat haalt, is dus gering. Nu, zij is zelf zeer vertrouwd met de Europese wereld. Hè. Zij is wat dat betreft een iemand die wereld goed kent. Maar wie gaat de lijst trekken?
Men zegt Vincent Stuur.
Wel, Vincent Stuur heeft zich alleszins al aangediend en gaat de confrontatie aan met de rest. Maar gaat dat ook lukken? Want Vincent Stuur, iedereen weet dat, hij is een vertrouwensman van Karel de Gucht. Mm-hmm. Ook staat ook heel dicht bij Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt die dus niet meer zou meedoen. Ja, dat is allemaal niet zo evident. Want kijk, dan zit je met Bart Somers, die in Antwerpen de lijst trekt, en Vincent Stuur, ook van Mechelen, die dan Europees de lijst gaat trekken. Dan gaat men zich afvragen, in de rest van het land, de rest bij de VLD tenminste, is dat niet wat veel van het goede voor Mechelen? Hè?
Mm-hmm.
Dus ik denk dat er over dat kopmanschap zal nog een artig woordje gepraat worden.
Dat zullen we moeten afwachten. Dank Rick van Kouwelaert voor uw analyse.